Goedenavond, welkom bij Sportpro's, jaargang 32 en het is vandaag maandag 9 oktober. Presentatie van vanavond is Bas Bouwmans, Jacques Wijker, Dick Stubbe en mijn naam is Henk Baron en natuurlijk ook Erik Ebbing. Techniek wordt verzorgd door Kees Kossen en we besteden in de eerste uur aandacht aan het voetbalblok van wedstrijden die in onze regio het afgelopen weekend zijn gespeeld. En ongeveer half acht, acht uur hebben we de stand van zaken in de RTV Tinalo topscorersbokaal. Dat gaan we straks allemaal luisteren. En de beschouwing van wedstrijden die komen gaat. En ik zou zeggen, Bas, jij bent nogal een voetbalfanaat en je bent geweest in Iedere Punt, begrijp ik.
Ja, ik ben eigenlijk wel bij de leukste vereniging van onze gemeente geweest natuurlijk. En dat is Iedere Punt. Hè. Okay. Het blijft natuurlijk altijd wel een feest om daar te komen. Op het moment dat je er al aankomt, hartelijk ontvangst, helemaal goed. De koers aanwezig, dat is toch het beeld van Ieder. Zit ook gewoon op een kratje aquarius langs de kant en dergelijke. En zo hoort dat. En als je dan vervolgens ook nog van minuut 1 tot minuut 90 verwend wordt met kelderklasse puur zang, vol goals, gele kaarten, dramatische scheids, rode kaarten, topmiddag.
Ik begrijp het.
En de resultaten daarvan waren in jouw gedachten ook zo? Of had je gedacht van nou, ze konden alles winnen?
Nou, Ieder was natuurlijk wel supergoed begonnen deze competitie. Ja. Met 2 overwinningen. De vorige keer was het al een beetje met bloed, zweet en tranen. Maar toch wel een mooie start. En Kwiek was eigenlijk ook nog wel een die ze hadden kunnen winnen. En dat was achteraf ook wel mogelijk geweest. En wat ik zeg, dat zul je zo wel zien. Ook bij de scheidsrechter, dat zat niet mee. Dus eigenlijk hebben ze wel 2 puntjes laten liggen. Uiteindelijk is het 2-2 geworden.
Ja. Je hebt daar nou beelden van gemaakt?
Ja, zeker. Dus als we daar eens even naar kijken, kunnen we daarna even terugkijken van hoe bepalend de scheidsrechter eigenlijk deze middag was.
Oké.
Okay. Trainer Chris de Jong, direct na afloop van een hectische middag tegen Kwiek. Hoe kijk jij terug op deze middag?
Eerste helft waren wij eigenlijk heer en meester. Het design begon om iets slimmer te weten in de afwerking. En dan krijg je dus een regel die eigenlijk niet meer bestaat. Krijg je een vrije trap, teken die gaat erin. Teken de verhoudingen in. We blijven in principe wel doorvoetballen. Tweede helft ook. Krijg je punt om mee. Niks aan de hand. Een rode kaart. Als je nou de wedstrijd op slot gooit met 2-1, gooi je hem helemaal open. Nou, we zijn totaal de organisatie kwijt in de laatste 10 minuten. En dan mag je nog blijven en dan niet verliest.
Ja, waar wijd je dat aan? Dat het dan toch even fout loopt op het einde?
Dat de organisatie in een keer weggaat. Dat de middenvelders denken dat zij dan moeten scoren. Dan je stopt 2 frisse spitsen erin en in één keer raken 5.
Ja.
Dus dan is de organisatie is weg. En dan, dan komen de spelers die eigenlijk de hele eerste helft in de positie kwamen om te scoren. Die komen dus niet in de positie om te scoren.
Ja.
En dan, met een man minder, ja, dan laat je minder dat hele gat open. En dan heb je nog dat de voorstopper nog even mee naar voren gaat en niet terug. Ja, en dan totaal onnodig de panel en de goal weggeven. Na 2-1 met een man minder, dat mag je niet meer weggeven.
Toch, hè? Ik had het met je Dolman ook even over. Dit is even zuur, hè, deze 2-2.
Ja.
Maar jullie kunnen toch wel kijken tot dusver op een prima competitie staat.
Prima competitie staat. Situatie waar Kwiek in zat, daar zijn wij vorige week in. We gaan natuurlijk ook man en macht verdedigen. Ik begrijp hun blijdschap wel, maar het is wel heel frustrerend voor een trainer. Als je het in de 80ste minuut 2-1 maakt en een man minder en dat je het zo weggeeft.
Nou, we hebben onszelf veel tekort gedaan vanmiddag. Legio aan kansen, maken door eigen fouten. Vallen de 2 goals, hele dubieuze beslissing van de scheidsrechter in de eerste helft. Nou, in de tweede helft eigenlijk ook, want het was geen penalty. Dus ja, scheidsrechter heeft zijn eigen showtje opgevoerd. Dus
ja.
het is hem aardig gelukt vandaag.
Ja, ken ik. Ga eens terug naar dat moment in de eerste helft. Waarom floot hij naar jou?
Wij spreken van tevoren af, de bal wat langer vasthouden, dat iedereen op positie kan staan. En hij geeft geen waarschuwing dat ik op moet schieten. Hij zegt gewoon indirect vrije bal. En daar valt een goal uit.
Ja, en een moment in de tweede helft ken ik ook wel. Hè? Eerst laat hij hem doorgaan en dan bij een schouderduwachtig iets geef je alsnog.
Dat leek nergens op. Die jongen liep gewoon tegen, onze centrale verdediger.
Wel een bizarre wedstrijd, want eigenlijk heb je haast niks te doen gehad totdat je op het einde nog even die bal daar bij de paal weg tikt.
Ja, nou ja, dan moet je er ook staan, maar voor de rest een beetje jammer.
Toch, ondanks het puntenverlies, wel een hele mooie competitie staat toch voor iedereen?
Ja, wel, nog niet verloren en dat is het belangrijkste.
Precies.
Maar ik denk dat we ons veel te kort op gaan. Het voelt een beetje als verliezen vandaag.
Snap ik.
Ja, nou ja, Thijs Noorman, mooie kerel, hè? De keeper van Ieder. Je ziet het stoom nog een beetje uit zijn oren komen over zoveel onrecht hem aangedaan. Ik snap het ook wel hoor, want vanuit het niets. Hè? En scheidsrechter McBean, die toch best wel hoog heeft zitten. Hè? Die heb ik met regelmaat ook wel bij Vakos zien fluiten. En een markant figuur die altijd heel goed overwicht kan houden. Ja, die had niet zijn beste dag. Zomaar vanuit het niets, ook zonder waarschuwing, vond hij dat Thijs wat aan het treuzelen was. Gaf die indirecte vrije trap, wat je net op beeld zag. Hè? Nou ja, die ging er, de eerste pakte hij nog, daarna ging hij er alsnog in. Dus daar werden ze toch wel wat benadeeld. Want zo kwam ze in één keer vanuit het niets op 1-0 achter. En ook de tweede helft, wat Thijs ook schetste, die panel was eigenlijk ook wel een cadeautje hoor. En de twee goals van Ieder waren prima en waren wel terecht. Die panel, hè? Het neerleggen van Blauwpot in dat geval was wel terecht. En ook de vrije trap van Mark Koops. Hij scoorde beide goals. Heerlijke, ijverige voetballer is dat trouwens over het hele veld. Met een prachtige vrije bal scoorde hij. En ik denk overal dat hij ook wel net even wat meer kans had. En een speciaal moment nog even. Ik ben blij dat ik hem op beeld had, Jacques. Die omhaal van Ibrahimovic van Ieder de Punt, Rick Blauwpot. Hè?
Juist, en dan begin jij van uit de kelder competitie. Maar dat is hoog niveau, hè?
Wat absoluut.
Heb je nog met de scheidsrechter kunnen overleggen waarom?
Nee, want ik heb dat eerder ook al eens een keer. De scheidsrechters zijn vandaag de dag meestal niet meer zo van dat ze er nog discussie over willen hebben. En het is ook regel dat in de bestuurskamers niet meer mag en zo. Dus,
nee. Maar dat snap ik wel. Maar ik bedoel, ik heb bij een andere wedstrijd een paar weken geleden. Daar werd geen rode kaart gegeven. Dan heb ik na de wedstrijd, daar is vierde divisie voetbal, even de scheidsrechter gevraagd waarom.
Ja.
Nou, wij vonden, het was de keeper die pakte hem buiten het strafgebied in de hand. En de bekwikker die kreeg hem op de schoen. Bijna. Maar pakt hij hem niet in de hand, krijgt hij hem op de schoen, schiet hij hem erin. Ja. En dan beslissen ze van, wij vonden het geen doelrijpe kans. Ik vind Hens is Hens en het is de laatste man en dan moet je wegwezen.
Ja,
maar die man die stond mij nog keurig te woord, omdat ik zei, ik ben van RTV 10 Haarloop.
Ja,
dat maakte natuurlijk wel even in.
Dat scheelt even, een slok op de borrel.
Ik zal deze tip even laten nemen, want ik zeg gewoon, ik ben Bas Balmans. En dan moet ik net even
maar dan moet je
beginnen met een RTV 10 Haarloop.
Ja. Misschien
kan nog moe leren. Dus
ja, misschien heeft Kees de nieuwe jassen bijna binnen. Dan komt het allemaal goed.
Mooi. Maar het was dus in de absoluut een top zondagmiddag bij Ieder de Punt. En volgende week gaan ze naar Farmsum. Dus dat wordt ook wel weer genieten geblazen.
Mm-hmm. Ja. Dus jij bent ook op pad geweest, Jacques?
Ik ben ook op pad geweest. Ik ben een bij Actief geweest. En Actief die speelde tegen EHS. En dat is Emmerschans. En jij vult me even aan.
Emmerschans en Houtschans.
Houtschans, daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat is een club uit Emmen uiteraard. En die zijn vorig jaar ongeslagen kampioen geworden en scoren bij het leven. Nou, dat doen ze nu na 3 wedstrijden nog. Ze hebben 13 doelpunten gemaakt, maar ze krijgen ook heel veel tegen. En daar wist Actief gisteren eigenlijk niet mee om te gaan. Het is een ploeg, dat zijn allemaal jonge honden. En daar moet je nog aan schaven. Daar moet je positief mee omgaan. Maar daar kom ik nog even op terug zometeen. Maar dat is een ploeg die laat de bal gaan. Die gaat voetballen. En als je na 20 minuten, na 45 minuten, als het dan 4, 5, 6-1 is. Dan hebben die lui niks te melden. Maar het is maar 2-0 wordt het. Het wordt 2-1. En daar kom ik direct ook nog even op terug. Maar dan is de bepalende bal is een strafschop van Immelman. Die hem op een meter hoogte in de hoek legt. En de keeper, die viel al automatisch, want die had het gewicht wel. Maar die stopt zo'n strafschop. En dat is natuurlijk een cruciaal moment in de eerste helft. Maak je 3-1, dan gebeurt er waarschijnlijk niks. En dat gebeurde dus niet. En dan wordt het 2-2. En die eerste twee goals, dan zie je het centrale duo. Er is één bij, die is 1,90 meter en een kleintje staat er wat naast. Maar het diende zich al wat aan. Er komen wat ballen en die moeten opgeruimd worden. En Normaal dan moet je hem weer richting de middenlijn schieten, maar dan raak je hem en dan gaat hij met een curve, komt hij in het strafschopgebied terecht. Zulke ballen, hè? Dus waar dat dan aan ligt, dat weet ik dan niet. Maar in ieder geval, ze maken de 2-1 en later uiteraard ook de 2-2. Ja, ze maken de 4 goals achter elkaar. En dan is zo'n eerste helft afgelopen en dan denk je, nou, dan krijgen ze het toch moeilijk. En het spel van actief, maar ook de manier waarop ze voetballen, dat brak hun in de tweede helft ook helemaal op. Want ze spelen of een eerste helft is het helemaal niks, of een tweede helft is het helemaal niks. Nou, het was nou de tweede helft. Je weet niet wat je ziet. Die lui die hebben wel vaker op het voetbalveld gestaan. Ook wel op niveau lopen er een paar bij. Maar dan wordt de bal van mannetje naar mannetje gespeeld. En actief, die komt er niet meer aan. Maar als ze wel aan de bal zijn, dan maken ze de verkeerde keuzes. En ik vind, je moet als leiding zijnde, als het jonge jongens zijn, moet je die wat begeleiden. Die moet je niet afrekenen op als er wat fout gaat. Maar die moet je even dat aangeven waar jij de wedstrijd mee kunt winnen. En ik wil daar een voorbeeld van geven. Als jij tegen een ploeg speelt die achterin gewoon al 9 goals heeft tegengehad, en dat verwondert me niks, dat je dan ook met je voorwaartsen, want Immelman is natuurlijk een echte spits, ze staan met 3 man voorop, dat je richting die verdedigers kruipt en de buitenkant dan helemaal vrij laat. Nou Bas, jij hebt in de verdediging gestaan. Hè? Je mocht niet naar voren, toch, vroeger?
Nee, tot de middellijn, hè?
Ja, tot de middellijn. Ja. Maar wat is makkelijker verdedigen dan dat ze bij je komen? En dan ga je de duels ook verliezen. En één actie voor de rust was er, en dat is Milan Dekker, die wel van de buitenkant afkomt en gewoon door kan lopen naar de achterlijn, want dan komt hij niemand tegen. En dat er dan niemand is die zegt van, jongens, die manier, dat is het om die tegenstander pijn te doen. Nou, dat is Milan, die mag graag wat acties maken. Moet hij eigenlijk niet doen als buitenspeler in de combinatie van voetballen. Want iemand kan heel best de bal vasthouden. En aan de andere kant, ja, die loopt ook heel veel met de bal. Maar dan krijg je vanaf het middenveld met lopende mensen de ballen niet geven. Kijk, en ja, dan kriebelt mij het bloed. Hè? Dan denk ik van, ja jongens, als ik daar nou had gezeten, dan had ik gezegd, jongen, dat moet anders. En die Milan Dekker is puilsnel, hè. Pijlsnel. Hij was heel ongelukkig. Hij is wat bang in de duels, want die wint hij dan niet. Maar die moet je uit de weg gaan. Ik heb een paar weken geleden met hem gesproken. Ik zei, jij hebt nummer 11 op de rug. Dat had ik vroeger ook. Maar je moet ook wat krijt aan als je met 3 spitsen speelt. Hè? Dan krijg je de ruimte en dan heb je overzicht en dan kun je voetballen. Tegen de tegenstander aangestaan. Nou Bas, het leek er niet meer op. Maar je moet die jongens wel positief benaderen. Leon Buiter, die dicht ik toch wel kwaliteiten toe. Maar die heeft één ding. Als hij op de rechtshalve een bal krijgt, dan peert hij ze allemaal naar de linksbuiten. Nou, de bek die kan hem 3 van de 4 keer onderscheppen. Terwijl als de rechts, in dit geval de rechterman, wel open staat of de bal kan hebben. En je slaat hem over. Ja, dat moet je niet 3 keer doen. Maar goed, na de rust. Nou ja, ik denk, je hebt contact met de trainer gehad, dat hij ook zei dat de tweede helft, nou, het leek er niet meer op. Het wordt dan 5-3 en Immelman die maakt er toch weer 2. En die had er weer 3 kunnen maken, want met zo'n spits dan kom je een heel eind. Maar de manier van voetballen en van ingrijpen en een stukje beleving, dan moet ik het linkerrijtje nog zien.
Het blijft, hè, want ik heb inderdaad ook nog even contact met Willem en jij schetst hetzelfde ook wel weer, dat verschil in die helften, hè? Want de trainer was volgens mij dik tevreden over die eerste helft, behalve het afmaken, hè, en de doelpunten erin. En dan blijkt er toch wel weer een behoorlijk verval na de rust. En,
nou, zo was het ook.
En het woord ondergrens inderdaad, benoemde hij toen, dat je dan die kant op gaat.
Er was op een gegeven moment, dan staan ze gewoon, kunnen alle ballen maar aannemen en geven en in het strafgebied spelen. En wat ze erg fataal is, dat ze van die lichte overtredingjes maken. En dan praat je over een scheidsrechter. Kijk, als jij in het betaald voetbal iemand een duw geeft, daar kijkt niemand naar om. Maar heb je alleen de hand al in de rug, dan floot deze man naar voren. Een heel parmantig mannetje, die op eigen initiatief een doeltrap geeft, terwijl het een corner is en zulke dingen. Maar dat is allemaal niet interessant. Maar die vrije trappen die op de punten van het strafgebied komen, nou, dat gebeurt er 5 keer. Nou, dan vliegt er één in. En dat is niet nodig. En, maar goed, aan de andere kant, je moet je vasthouden aan de eerste helft en dat moet je uitbouwen. Maar dat moet je wel positief benaderen, ook de leiding.
Ja. Hij blijft, hè, dat, 3 wedstrijden, 3 punten inderdaad. Hè? Dat is precies wat Jack zegt, van, nou ja, dan wordt je plek op de ranglijst nog niet zo, zo positief inderdaad. Nee. Dat blijft lastig. En een volgende week ASVB uit, nou ja, bij de Witte Muizen, dan moet je ook wel aan de bak, denk ik.
Ja, maar ASVB uit, die wint die week ervoor, wint hij met 5-4 van deze lui. Dus daar scoren ze ook. 4 keer, maar later gewoon 5. En dat had actief ook gekund. En ACB die verliest hem gisteren weer, baas. Dus dan weet je wel weer wat je dan te wachten staat.
Interessante competitie.
En het heeft ook wat te maken met jeugd en zo natuurlijk. Hè. Ja. Als jij routine in de ploeg hebt. En er is een van, geef mij de bal maar. Maar er zijn maar een paar sterkhouders in dat team. En de rest die moet het van hard werken hebben. Mm-hmm. En dat was ook altijd de kwaliteit. Alleen de lichaamstaal van heel wat van die spelers. Dan denk ik, ja, vind je het wel leuk.
Ja. Heeft het gebrek aan conditie daar ook mee?
Nou, dat heeft het denk ik niet, maar het is wel een stukje zelfvertrouwen.
Okay.
En dat gaat in het hogere voetbal, heeft men het daar dan ook over. Maar, maar goed, actief die heeft wedstrijden gespeeld waar de tegenstander absoluut niet meter ruimte kreeg. Nou, dat is helemaal weg.
Ja, zeker is dat dan.
Maar dat komt, hoop ik, wel weer.
Helemaal weg.
En het is en blijft voetbal, dus we blijven gaan.
Ja, en dan blijven nog een aantal wedstrijden over.
Ja. Nou, weer, ja. Laten we de uitslagen er even bij pakken, dat we die in beeld hebben. Want we hebben er natuurlijk nog wel een paar niet genoemd. En de uitslagen, we beginnen even met de topscorers. Kunnen we één verder? Ja, dit is
yes.
Want Saudara zouden we het nog even over hebben, Jacques. En dan gaan we straks uiteraard nog even naar de mooie overwinning van Tinalo toe. Maar Saudara op West End, zoals het zo mooi heet, met 3-0 onderuit. En ik begreep dat jij daar ook nog wel wat informatie over had.
Inderdaad, vorige week zei ik al, Lycurgus, dat weet je nooit. Die kom je tegen, of het is alles, of het is niks. En bleek wel dat voor de rust was het een heel aardige wedstrijd geweest. Maar na de rust kon Saudara niet meer meekomen. En ik begreep dat de trainer wel erg positief was over de eerste helft. Maar hetzelfde euvel als bij actief. Als je de tweede helft niet meer mee kan komen, kun je niet winnen, Bas.
Nee, wedstrijden duren 90 minuten. En dat klopt inderdaad. Lesmond was Lesmond Prins, hè, de trainer van Saudara. Daar doelt Jacob. En die was wel heel erg tevreden over die eerste helft. En zoals gezegd, in de tweede helft ging het dan toch alsnog de verkeerde kant op. Een beetje, hij miste wat zakelijkheid, vooral bij Saudara zijn. Ja. Nou, wat we verder nog zien, hè, van even kort Vaco tegen de ploeg uit Koevoorde, CSVC, 2-2. Op zich best wel een mooi resultaat, want ik denk dat CSVC toch wel een goede ploeg is die wel een rondje mee gaat spelen in die vierde klasse F. Een beetje dubbel gevoel, denk ik, bij trainer Cormeijer. Enerzijds, als je 2 keer achterkomt en dan 2-2, hè, door middel 2 keer van Roy de Bruin, kun je daar tevreden mee zijn. Aan de andere kant, in de slotfase had Ivan Goedkoop toch absoluut de allergrootste kans van de middag om toch nog 3-2 te maken. Maar dat lukte hem niet. Dus vandaar denk ik dat er bij de mannen in Fries wel een dubbel gevoel zitten. En we moeten natuurlijk de volgende die in beeld is, de 4-0 overwinning van Tinalo benoemen. Vooral na rust bleek het heel snel te kunnen. Binnen 5 minuten scoorden de mannen van Jan Veenhoff via onder andere 2 keer Mike Koops, weet ik. En daarmee was de eerste 3-punter voor de heren een feit. En wat mooie timing, want dit weekend was ook de uitreiking van het jubileumboek van de Omni-vereniging Tinalo. Dus dan hadden ze dubbel feest, zeg maar. Dat is altijd mooi.
Helemaal van elkaar.
Dan hebben we dat gehad en dan hebben we nog topscorers.
Ja, want Erik zal ongetwijfeld straks nog even naar zijen kijken die met 3-2 verloren hebben bij Pijzen. Maar laten we inderdaad even naar de topscorers. Want dat wordt een beetje een eentonig verhaal, Jacques. Want ik heb al bewust even het logo van actief erin gezet. Want met die scoringsdrift van Immelman, dan gaat dit hard, hè. En als je ook al panels, als die er straks ook nog in gaan, dan gaat het nog harder bij deze man.
Maar deze is altijd de garantie voor heel veel goals. En het is natuurlijk ook een spits die balvast is en goed kan koppen, goed kan schieten. Dus op dit niveau is dat een hele bruikbare spits.
Heerlijk, hè? Als je gewoon spits hebt. Hè? Want ik had laatst ook nog wel in een andere podcast van, als je echt een rommelruchte spits hebt. Dit zijn jongens die altijd tussen de 20 en de 30 goals maken. Afhankelijk van hoe groot de competitie is. Dat is toch wel heerlijk. Ook wel mooi om dat je in de staat ziet. Maar Koops, hè, die met zijn 2 goals zich ook bij die top 3 nestelt. Ja, en Ivan Goedkoop, die kan er nog een keer over nadenken. Want ja, die had toch eigenlijk ook op 3 moeten staan.
Ja, het is, Immelman, die kun je, nou, eigenlijk bijna vergelijken met Giménez van Feyenoord als het zo doorgaat. Maar dan praten ze al over, het record van Koen Dillen. Nou, dat halen ze niet.
Ja, dat is mooi, die Koen Dillen-index. Hè? Uiteindelijk wordt die nooit gehaald. Dat is wel mooi, hè?
Nee, dat klopt. Maar dat was ook wat.
Ja, precies.
Zal ik even mijn plek hier even overgeven aan Erik, want die is bij Peijzer Seijen geweest.
Yes.
En nou heb ik begrepen, moet ik die stekker eruit halen? Goed zo.
Ah, wil dat? Oh, hier, deze kant. Nee. Nou, zeg het maar.
Nou, we gaan even in de tussentijd, als jij daaraan zit te vernoemelen, dan gaan wij even toch naar het betaald voetbal even doorlopen. Dan kan Erik zometeen aansluiten. En met name even hoe het, want we hadden het al over, over Feyenoord natuurlijk. En Gimenez, ja, als we kijken naar zijn waarde, als we daar eerst even over hebben, dan denk ik, ja, een vergelijking met Ajax is niet op zijn plaats, want daar loopt helemaal niemand rond.
Nou, maar Gimenez, kijk, het is de Eredivisie, hè? Dat is natuurlijk een beetje de Mickey Mouse competitie waarin het vrolijk scoren is. Dat zie je, ook wel. En Pek Zwolle uit is toch andere kost dan wat er straks aan komt. Want hij heeft de eerste wedstrijden met de Champions League niet mee mogen doen. En ik denk dat dat nu het toneel is wat voor hem heel interessant is. Of hij het daar ook kan laten zien. Feyenoord heeft wel heel veel indruk gemaakt toen bij die uitwedstrijd bij Atletico. Aan het einde van de rit sta je dan wel met lege handen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd met de wedstrijden die er nu aan zitten te komen. Tegen Lazio Rome volgens mij. Hoe Gimenez zich daarin houdt. Want ja, met die doelpuntenproductie in de Eredivisie komt het wel goed met deze jongen. Ik
ben ook zeer benieuwd wat ze gaan doen.
Ja.
Nou, dan even terug naar het in de eerste divisie, laat ik het zo maar zeggen. En dan gaan we even naar Groningen. Kijken we even met de scheloog naar Groningen. En in vergelijking met Emmen. Want Emmen doet het buitengewoon goed. Staat tweede.
Emmen doet het zeker boven verwachting. En dat een dik compliment eigenlijk wel voor de trainer, denk ik ook vooral, om dat neergezet te hebben. Ja, en Groningen blijft natuurlijk wel moeizaam. En het hele Kevin van Veen verhaal overschaduwt natuurlijk nu alles. En het gaat eigenlijk minder of meer over hem en met alles wat er omheen gegaan is. Ik zag net nog een statement van NAC en dergelijke voorbij. Maar ja, daardoor gaat het voetbal wat naar de achtergrond. Want ik denk dat Groningen wel aan de bak moet om te kijken hoe verder. Hè. Er komen nog een paar pittige potjes aan. De Graafschap uit, Emmen thuis, Cambuur, die de trainer ook uit de laag stuurde. Nou ja, het is wel vrij duidelijk wie daarin zal springen, schat ik in. Dus ik ben benieuwd de komende weken.
Maar moet Van Veen ze dat alleen maar maken?
Oh nee, in het begin, hè, je kunt je rijk rekenen. Kijk, de KKD is vooral een kwestie van doelpunten tellen. En ik heb Wouter Gudde ook wel verteld. Nou ja, als jij al je rijk rekent met Posten maar 15 goals zou wachten. Iran dus noemde die ook nog. Nou ja, dat zijn geen zekerheden met doelpuntenmakers. Hè? En zelfs met Van Veen niet. Dus kijk, zekerheden met doelpuntenmakers is eigenlijk die jongen die Emma gehaald heeft. Maar ook jongens als Paul Gladon en dergelijke. Die kun je gewoon op 20, 25 goals zetten. En dat is ook een beetje wat Pek Zwolle en Heracles vorig jaar gedaan hebben. En aan de andere kant, Dick Lutien, toen hij met Emmen gepromoveerd is, kampioen geworden zelfs is, zaten er ook niet veel doelpuntenmakers in. Dus je kunt ook andersom redeneren van, als je niet te veel tegen elkaar kunt doen.
Ja. Gaan we naar Erik met SVZ.
Peijzer SVZ, ja. Nou, net als Bas al vertelde, ik begin altijd bij binnenkomen van het sportpark. Ik was er in de bestuurskamer en nou, dan word je altijd koffie ingeschonken. En er zat een mevrouw en die had eigenlijk wel bij de 4 mei willen zijn. Maar ja, koffie en schenk, je verwacht natuurlijk een volle bestuurskamer. Daar waren natuurlijk allemaal op gerekend, dus dan moet je mankrachten hebben. En kwam er maar één bestuurslid van SVZ.
Dat is wel interessant, hè? Want die discussie hebben we vaak ook wel. Kijk, eerder was het zo, hè, volle bestuurskamer is precies wat je net schetst. Maar met dat digitale wedstrijdformulier. Er zijn amper nog leiders, staf, et cetera, wat echt even in ons geval bij vaak op boven komt, maar gewoon de bestuurskamer in. Dat is niet meer zoals eerder wat dat betreft, hè?
Het schijnt dat actief altijd wel met een stuk of 6 man in een bestuurskamer komt. Ja. Dus. Ondanks dat ze heel weinig bestuursleden hebben, hoe dat dan zit, dat snap ik dan ook niet.
Maar het bestuur van Saai heb je niet bij de bestuurskamer van Peijzer gezien?
Ja, één. Oh. Zeg ik, ja. Één. Ah, okay. Ja, dus die vrouw die had...
Nou ja, die had volop koffie, koek en aandacht van die mevrouw.
Precies,
ja.
Er was volop koffie. Er was koffie genoeg. Yeah. Ja, en dan hebben de Peijzer SVZ, dat was een paar jaar terug, speelden ze ook tegen elkaar. En toen verloor Peijzer met 3-0. Dus ze hadden natuurlijk wat revanchegevoelens. Voor de trainer van SVZ, Wim Lamers, was Peijzer een beetje een open boek. Die kende het natuurlijk nog niet zo. Want hij komt uit Assen en dit en dat. Maar SVZ schijnt bekend te staan om één speler. Jair Borda de la Cruz. Heb jij er ooit van gehoord?
Nee, ik heb... Het klinkt al goed, Erik.
Ja, maar die programmabladen zijn altijd hartstikke interessant.
Ja.
De parel van Peru werd het genoemd. En, nou ja, dat klinkt natuurlijk interessant. Dus, dus ik is navraag bij de supporters van SVZ. Ik zeg, kennen jullie Jair Borda de la Cruz? Ja, zeg, dat ben ik. Hij had dus eerder bij Pijzen en ook bij SVZ gespeeld. Maar dan wel in een bierhelftal.
Ja, geweldig. Dus, ja. Het blijven goede verhalen. Hè? Zo hebben we ook ooit, even een klein zijstapje. Zo kwam ook ooit door Harry Loco, ons wel bekend. Die kwam ook al eens een keer met een speler meezetten die volgens hem op Anfield Road bij Liverpool voetbal had. Maar die kon ook zo in vaak of vijf.
Maar nog even over SVZ bij Pijzen. Het programmaboekje gaat maar even door. Ja. Dus een sponsor is een automobielbedrijf van Zijen. En dan worden alle types hier even in het programmaboekje opgenoemd. Ook wel grappig.
Ja.
Wat heel opvallend was, naast de supporters natuurlijk, één hele hoge mast met een groen cameraatje erop of zo. En tot op heden ben ik niet gewaar geworden waar dat voor diende.
Zal ik jou dat vertellen, Jörg?
Waarschijnlijk is dat dezelfde
dat
mast.
Dat is de VO. Ik ben ooit met de VO.
VO? Ja,
dat is een spelersvolksysteem en dat is een camera die volgt de hele wedstrijd. Ja. Ik heb dat ooit bij Lycurgus gezien, bij de jeugd daar. En trainers zijn er gek van. En dat wordt dan precies gevolgd, die hele wedstrijd. Dan kunnen ze terugkijken, kunnen ze per speler zien en dergelijke. Dat is professionalisme ten top bij Pijzen, begrijp ik.
Is dat alleen bij Pijzen dan?
Nee. Het was ook bij Zuid-Laren.
Ja. Nou, hier.
Het was bij Zuid-Laren. Dat was niet een hele hoge, maar
dit was een behoorlijke hoge.
Kleine mast erom.
Hij stond mij vooral in de weg.
Ik heb hem bij Ieder de Punt nog niet gezien, de VO.
Power FNO is er een die daar ook heel veel gebruik van maakt.
We kwamen natuurlijk voor het voetbal en het was met geen pen te beschrijven wat er allemaal gebeurde. Het ging van heen en weer en ze gingen er vol voor, kostelijk om te zien. Vanaf de meet aan, volop kansen, volop duels, keihard, zoals voetbal bedoeld is. Mm-hmm. En er viel natuurlijk een paar doepen. Pijzen kwam twee keer voor. En SVZ die kwam ook weer twee keer terug. Pijzen was wel de betere ploeg. Er zit toch wat meer power ook en meer lengte ook. SVZ is toch, er zitten wat kleine mannetjes in, die druk je natuurlijk wel gauw het in gras. Maar ze hebben zich aardig geweerd en ze deden lang mee. En aan het eind stond het dan wel 3-2. Maar in de laatste seconde zou er hens gemaakt zijn. Maar ja, ik weet niet of die mast die beelden ook heeft. Maar,
maar die zijn niet te gebruiken voor de
scheidsrechter. Oh, die is daar niet voor?
Nee, die doen de scheidsrechter.
Want jij doet nou op dat moment van zij, hè? Dat ze misschien nog een penalty hadden kunnen hebben op het einde. De trainer had het daar ook over. Maar ja, de scheidsrechter, het golfde nogal heen en weer. Dus die kon het inderdaad ook niet helemaal meekrijgen. Maar...
Volgens de... In eigenlijk neutrale Borda de la Cruz was het wel een penalty. Was het wel hens.
Nou ja, en dus, als je uit Peru, dan weten we wel wat hens is.
Dan moeten we de scheidsrechter ook aansluiten op zo'n systeem, denk ik. Dat is makkelijk genoeg. Maar dat gaat nog niet gebeuren, denk ik.
Nee. Maar goed, Pijzen won dus nipt met 3-2. Ik vond het een zwaar bevochten overwinning. Pijzen was wel beter, maar toch. Er zijn toch wel wat... af en toe toch wat probleempjes.
Het is een mooie klasse, hè? Ik ben wel benieuwd. Er is toch wel veel aan elkaar gewaagd. En nou ja, Pijzen is ook nog wel bij de favorieten, maar dat zal ook geen gemakkelijke klus gaan worden.
Ze wilden zich niet titelkandidaat noemen.
Dat is tactiek, hè?
Dat is tactiek. Ze spelen trouwens op een bijveld. Dat heeft ook een reden. Niet omdat ze gedegradeerd zijn, maar omdat het clubgebouw vernieuwd wordt.
Het
hele hoofdveld ligt op een kop. Verluid december ongeveer zal het weer in.
Daar verrijst iets heel moois, heb ik begrepen. Hè?
Dat heeft ook heel lang geduurd voordat dat nu eindelijk eens een keer,
Een minpuntje. Ja, een minpuntje nog. Ik heb een programmaboekje gekocht. Ik heb geen prijs gewonnen. Vind ik dan alweer.
Dat is wat meer. Dan even de wedstrijden
daar
die...
Daar is iets fout gegaan.
Ja, denk het wel. Want Jacques, als je Jacques erin koopt, heb ik begrepen, dan heb je altijd de prijs.
Ja, precies. Gelijk met Jacques moet je stadion inlopen.
Ja, denk ik.
Misschien is dat beter, ja.
Dan de wedstrijden voor komende zaterdag en zondag.
Ja, als het programma er nog even op kan. Kijk, dat gaat vlot. Daar staan ze. Zuid-Laren tegen Helban. Leuke pot, denk ik. Helban uit mijn hoofd, eerste of tweede. Die doen het in elk geval heel erg goed. Dus dat wordt weer leuk. Vaco heeft een loodzware pot in Hollandse Veld. Ongeslagen koploper. Dus ik ben zeer benieuwd hoe de jonge honden van Kornmeijer zich daar gaan weren. Mm-hmm. Tinalo tegen Glimmen. Jacques noemde het net al. Jan Veenhoff had ik begrepen niet aanwezig. Maar ook wel een interessante pot.
Ik heb stiekem Glimmen even gezien zaterdag. Ja. Die, nou, die had best wel moeite met een laag geplaatste ploeg. Ze wonnen wel met 4-1, meen ik.
Ja, maar, staan wel redelijk bovenin, zag ik.
Maar het ging niet zo makkelijk.
Oké. Nou. Zij je tegen Titan. Titan vind ik altijd wel een geweldige ploeg uit Nieuw-Weerding. Ik noem dat altijd met het mooiste shirt wat ik ken. Maar daar is niet altijd iedereen bij mee eens. Nee. Maar wel een hele mooie club. Nou, ASVB Actief hadden het er al over. Hè? Dat wordt zeker een pittig potje voor Actief. En ieder de punt gaat omhoog, hè? Richting Delfzijl. Want die moeten naar Fuimsum, zie ik. Dus dat zijn de wedstrijden voor komend weekend.
Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben het al gehad over de topscorers. En wil even op terugkomen. Is de algemene verwachting, omdat Immerman nu zeg maar al uitloopt, dat hij dus een grote kans maakt om daar eerst in te worden?
Nou, als hij doorgaat zoals dat nu gaat, met goed veel goals maken en ook nog, wat ik zei, als hij die pendels ook gaat, dan moet Ivan Goedkoop en Co. wel hard aan de bak om Immerman bij te gaan houden.
Oké. Okay. Ja, en in de tussentijd heeft u al gemerkt dat we iets anders uitzenden. A zenden natuurlijk ook al via tv uit. En Sportpraat wordt vanaf vandaag 90 minuten. Van 7 uur tot 8:30. Ja, en een heleboel elementen, maar die zult u ook vandaag wel tegenkomen. Zitten nog in dat programma. Nou ja, goed. In dit geval ook in het tweede uur komt er nog iemand die we wel vaker hier gezien hebben. Ik wou toch nog even terug naar zeg maar het algemene voetbal en nee, niet het voetbalblok, maar het sportblok. Dat waren er nogal wat in dit weekend. Want het was een grote verrassing. En niet alleen een verrassing voor haarzelf, maar ook voor de trainerswereld. Want Sivan Hassan liep even een marathon in 2:13:44. Dat, we kijken dan onmiddellijk naar Parijs, hè, want dan doen we dan wel eens vaker bij haar. En als zij niet alle andere langere afstanden zou willen gaan lopen, heeft ze een hele grote kans om daar iets van goud te winnen. Dat is natuurlijk waarschijnlijk ook haar bedoeling, maar goed. Op het moment dat er andere mogelijkheden blinken, zal ze daar misschien wel weer op inschieten.
Ja, zo hard zal er wel niet gelopen worden op de Zuid-Laren Marktloop, Dick.
Nee,
want die vindt zaterdag ook plaats in Zuid-Laren voor de 47ste keer. En je wilt geloven nog niet, maar ik ben al 47 keer ben ik daar bij geweest.
Ja, en ik weet hoe. Hij is bij de Dobberrieder wegkapitein. En nou ga je toch met de voorste loper fietsen mee, hè?
Ja, ik ga al 47 jaar met de voorste loper ga ik mee.
Dus je bent nou loopkapitein?
Ik ben dan loopkapitein. Ja, ik wil wel even vertellen aan de luisteraar. Toen ik amper 22 jaar was, werkte ik op Den Noord. En ik werkte daar 2 jaar ongeveer. En toen werkte ik bij Pavillon Parkzicht. Pavillon 13 heette dat toen. En toen hebben de loopgroep de Drentse Aard de eerste loop daar georganiseerd. En ik was erbij. En toen vroegen ze mij van, wil jij met de eerste loper wel mee fietsen? Want het is een rondje en dan lopen we allemaal door elkaar. Dan weten we niet meer wie de voorste loper is.
Maar even terugkomen op de eerste rit. Dat was met Magnin. Die heeft daar mee begonnen. Hè?
Ja, ja, ja.
Helaas niet meer onder ons, was een loper.
Ja.
En nou heb ik begrepen dat gewoon een trainingsgroep, net als de Dobberrieders was.
Ja, ja.
En nou ga jij mij vertellen dat jij met de eerste loper mee moest en dat het een wedstrijd was. Dat geef je nu aan.
Nou, het was een recreatieve wedstrijd. Zo
toch wel.
Ja, 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 ja. Ja, het gaat wel
dus het is eigenlijk niet als loopgroep begonnen, maar het is direct als wedstrijdlopen is dat in het leven geroepen.
Min of meer wel, ja. Ja.
En de route was altijd anders,
dat, ja, ja, maar later is dat een beetje gesplitst op recreatief en de wat sneller.
En wedstrijdniveau, ja, dat klopt.
Ja, ja, nee,
ja.
En Magnin was daar de voorvader van en helaas veel te vroeg overleden.
Ja, veel te vroeg overleden. Ja, dat is waar. En
Ja, aanstaande zaterdag mag ik er weer staan. En dat doen we met een groepje van 5 dobbelrijders, inclusief mijzelf. En ja. Ik heb de groep weer compleet. Dus ik heb er heel veel zin in om dat te doen. Het belooft een mooie dag te worden. Geen regen heb ik
nou, als je nu op beeld kijkt, wel regen.
Ja,
maar goed, dat is wat anders. Maar waar het mij even om gaat is... Want, ja. Hoe is daar de indeling en komen toppers aan de start? Want je hebt je er al in verdiept natuurlijk. Want jij fietst elk jaar met dezelfde mee.
Bijna wel, ja.
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 Maar die is er nu weer?
Ja,
hoe laat?
Dat weet ik niet. Ik weet nooit wie er komt. Want ik krijg geen inschrijving, formulieren van de organisatie. Ze vragen mij alleen van of ik met de 5 groepen wil begeleiden. Dat is de eerste van de 10 kilometer, de eerste van de 5 kilometer... En een van de 2 kilometer. En dan heb je nog de 5 kilometer of de 10 kilometer heren of dames. En dan heb je de laatste lopen. Dat zijn de vaste groepen die ik.
Ja, maar per onderdeel werkt men het af.
Ja. Ja, wel ja, tegelijkertijd staan.
Is er ook weer een warming-up voor kinderen?
Ja, ja die kinderen.
Ja. Die vindt ook vanaf 10 uur. Vindt
ik ben een keer geweest en toen kwam er ook een bekende Nederlander toen de warming-up doen.
Ja.
Is dat nu ook weer of niet?
Dat is
ik weet niet wie je bedoelt, maar... Nou ja, een bekende Nederlander.
Ja, zijn altijd bekende Nederlanders.
Nou, nee, natuurlijk. Ja. Maar gewoon een landelijk bekendheid. Was een Justin... Nee, geen Justin.
Ik weet het niet.
Oké. Nou, even over de route, want we hadden het er net over. Want jij hebt natuurlijk in het begin de afstand Zuidlaren-Anne verkend.
Ja, die heb ik ook gekend.
En daar ging het dus
in. Het ging dat over Den Noord.
Ging het helemaal over Den Noord, ja. En later, helemaal.
En later hebben ze dat, de SAS-loop van gemaakt. Anna Zuidlaan-loop hebben ze ervan gemaakt. En daar zijn ze ook weer van teruggekomen. Met name ook, denk ik, door sponsoring. Want de winkelier zit hier en die zit niet in aan. Zodoende zijn ze in het centrum van het dorp gegaan. Ja, en toen is het geen SAS-loop meer geworden, maar de Zuidlaren-marktloop. Ook op die dag. En dat vond ik een hele goede set van de loopvereniging Drenthe.
Ja. En even nog antwoord te geven op Erik zijn opmerking over de junioren. Of juniorenloop. Ja. Dat is dus een element wat dus de laatste jaren is toegevoegd.
Ja. Ja.
En wat nu... Ik zou ook niet weten wie dat nu gaat doen. Maar ik denk dat met name voor die warming-up... voor die jongens 300 meter heb je... Was dat 300? Is het, het rondje is 300 meter, zoiets, hè?
Zoiets. Oh, ja.
Nou, kunnen dus heel veel meedoen.
Nou weet ik wat Erik dat was toen zo'n landelijke bekende persoon.
Ja, hoe heet het nou toch?
Ja, dat weet ik niet meer, maar...
Goed.
Automatisch zal er iemand zijn die de jeugd de warming-up verzorgt... voordat zij echt aan hun loop beginnen.
Ja. Vroeger had je daar een dame die liep heel hard, hè? En de dochters die liepen ook heel hard.
Ja.
Die waren er altijd bij betrokken.
Ja. De Bijlsma's.
De Bijlsma's.
Ja. En er werd ook allemaal bananen uitgedeeld, weet ik nog wel.
Oh. Ja, er werd van alles uitgedeeld, joh.
En dan nu terug van de Zuidlaren-marktloop naar de 4 mijl. Was weer een drukte van je welste.
Ja, dat klopt. Mijn kleinzoon heeft ook gelopen. Die is 10 jaar. En die had een tijd van 29,49, geloof ik.
Nou, daar kun jij niet mee fietsen. Daar hou jij niet bij.
Ik ben mezelf van zo'n... Vind je 10 jaar, die loopt bij de eerste 700 deelnemers in de recreatieafdeling. En dan doen er 25.000 mensen daarmee. Ik vond dat geweldig.
Ja, maar dat is ook zo. Daar kun je trots op zijn. Je had wel een beetje gebak verwacht.
Ja.
nou even.
Het was een geweldige happening daar in Groningen. Ik ben er niet geweest, maar ik heb het gehoord van mijn dochter. Die heeft mij... wat ingelicht over hoe het allemaal gegaan is. Het is een fantastisch evenement. En veel geld bij
elkaar. Ik zag een foto van Arjen Robben die over de strijd kwam. Maar,
zag er niet fris meer uit.
Zag er niet zo geweldig uit. Nou, daar staat hij geloof ik. Hè?
Ja, daar valt hij samen met Wennemaars nog redelijk goed. Ja, we hebben redelijk veel geld opgehaald. 50.000 euro. Ja,
maar dat is wel mooi.
Is echt heel goed. Ja, nou even de uitslag, want ook daarbij is het zo dat een heleboel lopen dus voor hun plezier. Maar er zijn ook mensen die lopen dus voor de prijzen. En met name bij de mannen. Tijdlang niks van hem gehoord, maar Filon Tesfou werd eerste in 18-15. En als ik dan nu hoor van van Henk dat zijn kleinzoon 29-15 loopt.
Heeft
dan
deze
is
nog
dat
echt geluk gehad.
Geweldig, ja. Dat is bijna weer ingehaald.
Ja.
Dan Tom Hendriksen, dat is een algemene bekende loper hier in het noorden, werd derde. Bij de dames was het, zou eigenlijk Marleen Koster de winnaar res moeten worden. Maar dat dacht een Zweedse mevrouw anders over. En die werd de eerste, Sarah Latti, met 19,54.
Maar waarom was de top van de wereld er niet?
Ja,
ligt
dat gaat,
geld?
Gaat ook om geld. Dus, top. En buiten dat zijn er de marathons waren natuurlijk ook nog ergens anders. Ja. Dus dat soort. En dit is natuurlijk wel een beetje een incourante afstand, die mijl. Bij al die grote steden worden andere afstanden gelopen. En wil je in het trainingsritme blijven, dan zul je, net als wat Sivan Hassan natuurlijk doet, zul je gewoon dat soort afstanden door moeten zetten.
Ik vind het, nog even Sivan Hassan, als ik het laatste jaar even terugkijk, dan is het een wisselvallig seizoen voor de geweest. En dat ze nu zo'n topprestatie levert, dat verbaast mij.
Er zit wel piek in, hè?
Er zit een piek in, maar ook dalen in. En het laatste stukje, dat ontbrak er. En nu gewoon alles.
Ja,
maar als je ze dan schijnt dan hele grote passen te nemen en dan gaat het wel heel hard.
Ja. Maar als je dan ziet wat voor afstanden ze dan loopt. Kijk, normaal iemand zou bij die marathon niet nog andere afstanden lopen. Ook niet binnen een hele korte tijd. Maar zij doet dat dus wel. Mm-hmm. Ze loopt marathons en op de tiener en allerlei kilometers die er maar naartoe doen. Ja, en dan is het een wisselvallig seizoen. Ja. Ja. En ik denk dat ze ook geremd worden in deze situatie. Maar dat valt niet te remmen, denk ik.
Sjaak, Tibor Del Grosso.
Ja. Nou, daar wil ik nog net over hebben.
Je hebt je laatst aan de telefoon gehad.
Inderdaad. Heb jij maar een telefoon gehad? Ik kan niet te pakken krijgen.
Tijdje terug.
Ja, maar goed. Dat is het dus. Hè. Bij de mile, daar hebben ze de toppers niet. Maar bij finale lokaal, schijnbaar wel.
Ja.
Maar goed, laten we maar zeg het maar.
Alpecin de Koning.
Ja.
Moeilijke naam altijd. Maar.
Ja.
Mm-hmm. Nou, kunnen we hem dan eindelijk een keer bij de Tour al... kunnen we hem dan al verwachten? Of is dat
Nee.
Het is een opleidingsploeg, niet?
Ja. Hij zit in de opleidingsploeg van Abde.
Nou ja, hij komt wel dichterbij.
Steeds
dichterbij.
Maar goed, je moet heel voorzichtig brengen. Ik geef het voorbeeld nog even van de Ronde van Spanje.
Ja.
Waar even een poel denkt van ik kan alles wel. Ja. Nou, die rijden ze dan het karretje in de poep van hem.
Ja.
En dan scheelt dan 27 minuten en dan kan er van alles wezen. Maar... op jonge leeftijd, je moet toch groeien, Henk. Hè?
Ja. Maar er was meer belangstelling, begreep ik, van andere ploegen ook.
Ja, het is een talentvolle jongen, dus wat dat betreft...
En hij kan opereren op meer disciplines, hè? En dat willen ze wel.
Dat is het ook. Het is een goede mountainbiker ook.
Ja.
Dus nou, afgelopen weekend was natuurlijk ook de wedstrijd in Lombardije. Jij gaf het natuurlijk aan van dat Evenepoel... En ook Pogačar, die waren we even kwijt. Ja, Evenepoel niet. Ja, die waren we
die
even
waren
in één etappe 27 minuten kwijt. Maar daarna kwam hij terug. In Lombardije was Pogačar degene die voor de derde keer de ronde van Lombardije...
Ja, maar ik ben... nogmaals, ik ben er geen fan van. Ik refereer nog even weer aan de eerste tour. Gewoon aan het wieltje meerijden en dan de overwinning pakken. Ik heb er niks mee. En ik snap Jumbo-Visma ook niet. Laat die lui die daar 10 vooruit rijden, laat ze gaan. Want dan moeten anderen ook wat doen. Ja. En daar begrijp ik dus niks van.
Daar heb je gelijk in. Dat zou ik dus ook niet doen.
Nee, als jij ploegleider was, dat ga je toch niet doen. En je brengt zo'n jongen naar de streep en die neemt de overwinning met zich mee.
Maar dan weet je ook gegarandeerd dat je niet wint.
Nee, maar dat weet je nu ook.
Ja,
maar hij komt wel in een... in een mooie gezelschap.
Het hele verhaal is dus nu... Henk zegt over Jumbo-Visma. Jumbo-Visma zou samen gaan met een Belgische ploeg. En dan zouden ze samen 50 renners hebben. Goeiedag.
50 renners.
Ja, daar zit Pogačar dan waarschijnlijk wel zeker dus niet bij. Maar Evenepoel zat er wel bij. Maar die was bij de ronde van Lombardije ook helemaal nergens.
Hè? Nee, die kon niet meekomen.
Dat verbaast mij niks. Jij kunt van alles wel willen. Dan moet je een supertalent zijn, wil je dit allemaal kunnen.
Ja.
En Evenepoel is niet een Van der Poel.
Ik zag een domme valpartij trouwens, heb je dat gezien?
Oh, vreselijk, ja. Heb ik ook gezien.
Ja, ja. Wat deed die man? Ja. Niet opletten?
Ja, meestal is dat maar niet opletten.
Maar het is 100% concentratie, anders lig je erbij.
Maar ja, even terug naar het verhaal van Jumbo. Jumbo zou samengaan met een Belgische ploeg. En dat hebben wij vorige week hebben wij dat aangegeven. En we hebben nu gehoord dat dat dus niet doorgaat. En waarschijnlijk omdat, en daar blijven we nog even op vastzitten. Jumbo zoekt dus nu een nieuwe hoofdsponsor. En die hoofdsponsor die hebben ze het liefst uit Amerika.
Ja, maar ook die is ook afgehaakt. Dus dat gaat
maar dat is dus, dat is dus een internet provider, denk ik, op Amazon of een grote. Dat bedrijf is sowieso eruit geschakeld. Maar ja, ze willen toch proberen om dat gat wat Jumbo laat vallen, om dat op te vullen. Roglic was overigens de derde in de ronde van Lombardije. En die gaat weg. Die gaat dus naar die grote zandbak. En daar gaan ze waarschijnlijk grote wegen aanleggen.
Hij gaat naar die Duitse ploeg, toch?
Nee, hij gaat naar...
Ook niet Movies daar?
Nee, hij gaat naar...
Gaan we niet door?
Hij gaat naar Bahrein. Dus,
Hans Grohe, dat is...
Hans Grohe. Bora,
Hans Grohe.
Bora. Bora. Ja. Bora. Dan wil ik nog even benoemen. Tim Smegen, die heeft een derde plek bij elkaar gefietst op de NK Mountainbike in IJsden in Limburg. En vorig jaar was hij de winnaar hier in Gasselten. Dus
maar doet het
ontzettend
goed.
Vrij constant, hè?
Ja.
Bij alle wedstrijden rijdt hij echt voorin. En echt een toptalent, hoor.
Ik heb nog minder nieuws van Lucas Arends, onze Eeldenaar.
Ja.
Die is gisteren met een Hightsider in de GT-bocht eraf gegaan. Ik weet niet wat dat allemaal inhoudt, maar hij heeft 3 middenvoetsbeentjes gebroken.
Oh, nee, niet zo.
En dat was zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Dat is toch wel sneu.
Oh, ja, dat klopt.
Ja. Ja, dat is heel erg sneu.
Dan even terug naar een andere situatie die er op dit moment toch wel heel veel renners trekt. Want we roepen altijd dat we renners te weinig hebben. Wendy Oosterwoud deed mee aan die gravelwedstrijd in Italië.
Yeah.
En won daar ook nog. Maar even voor Henk, gravel, heb je dan andere banden nodig? Hoe zit het eigenlijk?
Ja, dat is een beetje een bredere band en er zitten ook nopjes op. Ja. Heb je wat meer grip op dat soort wegen.
Oké.
Okay. Maar ben jij eruit gekomen in welke categorie zij rijdt? Sinds 27 of zo? Nog nooit van gehoord?
Nee.
Nee, maar jij bent wielrenner, toch?
Ja, maar ik weet niet alles.
Nou, dat vind ik jammer. Jij dan, Erik.
Ja, jammer. Trouwens, Lucas Arends was motorsport, hè, voor de duidelijkheid.
En even de winnaar bij de heren werd Moric. Moric, dat is weer ook zo'n Slowaak of een die daar dus komt. Dan is er, wat mij opgevallen is, Jacques, is de kookkwestie van Musselkanaal. Jou ook?
Ja,
heb je daar wel eens eerder van gehoord?
Dat heb ik wel gevolgd, maar die situatie... Die moet je eigenlijk even aan Dick Heuvelman voorleggen.
Ja, want, die leggen we straks voor aan Dick.
Juist, die moet je even aan Dick voorleggen. En dat is een gereden sportman die een brede kijk op alles heeft. En eigenlijk bijna alles weet.
Precies. Dick Heuvelman.
Ja, dat klopt. Dankjewel.
Ja, even voor alle duidelijkheid. In ieder geval, Sportproort is vanaf dit moment 90 minuten. Vanaf 1700 tot 20:30. En we hadden het net over doping in de sport. Is als, als de Romeinen, denk ik.
Ja, ja.
Maar die deed dat met die stenen, omdat al die dingen feit te maken tegenwoordig worden gesproken.
Maar in het kader waarvan hadden jullie doping in de sport?
Nou, we hebben het, Musselkanaal is bijvoorbeeld een clubje. Wat is, maar ook een van de belangrijkste spelers in de betaalde wereld heeft... testosteron gebruikt. Dus ik snapte dat helemaal niet, want dat is een geweldige speler. En op sterkte en testosteron.
En welke speler is dat dan?
Dat is de Pogba.
Pogba.
Pogba, ja, Pogba dat is een tijdje geleden. Die heeft
die heeft het dus. Maar hij is daar dus nu dus voor geschorst.
Ja. Nou, in de voetballerij wordt het niet zo heel veel gebruikt, denk ik. Maar worden we natuurlijk wel gebruikt hier en daar. Maar het is vooral in de sporten als wielrennen. Krachtsporten, duursporten, dus daar gebeurt regelmatig. En als je nou allemaal zo volgt, dan is het vooral in de wielrennerij veel minder aan de orde dan, nou zeg maar, pak hem 10, 20 jaar geleden. Klopt. Tijd van Armstrong en daarvoor. Ja. En nou ja, daarvoor werd ook wel gebruikt, maar vroeger, zeg maar voor de jaren 60, was doping, werd helemaal niet gecontroleerd, was vrij. En er werd juist altijd gezegd, in de tijd van Koppie zelfs, yes, de beroemde ja, Koppie ja. In de jaren 50, en rond na de Tweede Wereldoorlog. Koppie die was een van de eerste die heel veel doping werkte. En die had een soigneur, zeg maar verzorger, die was blind. En er was een beroemde soigneur en die gebruikte allerlei cocktails. En daardoor kon Koppie, om eens wat te roemen, 4 keer... achter elkaar de Giro, de Ronde van Lombardije winnen. Mm-hmm. Dat is nu actueel, omdat Pogačar 3 keer achter elkaar gewonnen heeft. Maar ja, en daar nog veel eerder, zeg maar, rond het de begin van de 20e eeuw, zeg maar rond 1900 in die periode, dat was het beginjaar van wielrennen. En toen was doping ook een drukke bezigheid in de wielersport.
Ja. Maar was dat zo, Dick, als ik dan nog even het verschil die Charlie Gault toen had in zo'n etappe. Daar won hij de Tour de France mee. Charlie Gault.
Ja, die ken ik. Die woonde in de 1958 de Tour de France.
Ja, dat klopt.
In de Nelux ploeg.
Ja.
Nederland-Luxemburg.
Ja, maar dat weet ik wel. Maar die won op een gegeven moment met zo'n grote voorsprong. Dus die zat er ook onder, dacht je?
Nou, die is nooit echt aan de schandpaal genageld. Hè. Zoals bijvoorbeeld Merckx nog wel is gebeurd. Merckx heeft hele paar grote dopingaffaires meegemaakt. Die op politiek, hoog politiek niveau zijn uitgevochten tussen Italië en België. Dus, maar Charlie Gould, ja, die zal ik wel gebruikt hebben. Die won een keer een etappe in de Tour. En die Tour die won met 20 minuten voorsprong.
Ja,
dat was allemaal in noodweer. Hij werd niet voor niks de Engel der Bergen genoemd. Bergetappen, zware bergetappen. Het regende, pijpen stil en het was koud.
Ja. Ja,
en dat was het weer van Charlie Gould. En hij won toen inderdaad die etappe, ik geloof naar Briançon, met 20 minuten voorsprong.
Maar als ik nog even terug ga in de tijd, hè, die doping, dat was eigenlijk levensbedreigend ook nog. Als ik ik zie nog gebeuren dat Simpson van de fiets valt.
Ja. Maar wat is levensbedreigend? Ik ken een heleboel wielrenners die bijna 100 jaar zijn geworden. Onlangs is Bagamontes, tijdgenoot van Charlie Gault. Die is 95 geworden. Gerrit Voorting, ook bijna 90. Er zijn een heleboel wielrenners, zijn stok oud geworden. En die hebben vast wel wat gebruikt. Dus het is niet zo dat je... het heeft ook wel gevallen dat renners vroegtijdig overleden omdat ze doping gebruikten. Maar ook... geestelijk in de put raakten.
Ja, dat klopt, ja.
Genoeg dopinggevallen bekend waaruit doden zijn te betreuren. Maar nogmaals, in die tijd dat er gebruikt werd, waren er een heleboel renners die hebben het leven na hun carrière ook nog flink aan kunnen doorzetten.
Ja, maar dat moet ook. Doping is nu waarschijnlijk een klein beetje uit de tijd. Alhoewel, in de wielrennerij bedoel ik dan, hè?
Ja. Dus, maar nu is het ook weer in... Kijk, door die affaire met de Jumbo, die drie grote wedstrijden won, drie grote rondes, is er in Jumbo, die staat ook een beetje in de verdachtenbankje, is er nog niks bewezen, behalve één renner, die Duitser, die in de... ik weet even zijn naam kwijt, Helman of zoiets, die is betrapt op doping... En dat was een renner van Jumbo, die heeft meegedaan in de Ronde van Italië. Maar de definitieve uitsluitsel, de straf is volgens mij nog niet bekendgemaakt. Maar,
nee,
ja. En daarom staan de Jumbo-ploeg staat wel een beetje onder verdenking. Zeker in Frankrijk, waar de L'Équipe, toonaangevende krant, organisator van de Tour de France, die is daar zeer alert op en... Die heeft uiteindelijk ook Armstrong aan de schandpaal kunnen nagelen.
Ja.
Dus, ja, maar goed, zolang er niks bewezen is.
Ja.
Het is niet zo dat de doping niet meer gebruikt wordt in de sport.
Maar we hebben andere dingen ook nu. Hè. We hebben dus, vroeger hadden we dan alleen die pillen. Of pillen, of spuiten, of dat soort toestanden. Maar waar jij het nu over hebt, dat is... dat men ook een verdenking heeft ten aanzien van mechanische doping. En dat is
die
kleine motortjes.
Ja, dat heeft die ploegleider van Total Energie.
Die heeft dat iets aangekaart.
Ja. Maar het zal altijd een beetje valsspelerij in de topsport, zal altijd wel een beetje blijven.
Dat zal er blijven, ja.
En want... kijk, het is nu, vroeger was die doping, stond niet echt onder controle van topmedici. Dat is nu wel zo, hè. En in die tijd van net uit mijn koppie en zo en dat soort figuur. Waren het kwakzalvers die, hè, de soigneurs die de medische begeleiding voor hun rekening nam. En die hadden allerlei fondsen die natuurlijk helemaal niet medisch verantwoord waren. En tegenwoordig, zo, elke ploeg heeft waarschijnlijk topmedici in de begeleiding, in het personeel. Die staan onder bij ziekenhuizen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik weet nog wel dat de ploeg van PDM, die ook trouwens heel slecht bekend stond. Oh, ja, dat had een dokter uit het Eindhovense ziekenhuis, dat circuit. Maar ja, dat zegt ook niet alles natuurlijk. Maar goed, voor het oog is het flink teruggedrongen.
Ja. Ja. Maar ja, je weet het nooit. Maar mechanische doping, die heb ik ook op de fiets. Ja, maar nou, ik vind het wel fijn.
Werd als eerste verdacht van mechanische doping. Ja, klopt, die rond van Vlaanderen, die reed met noodgang de muur van Gerritsbergen op.
Yes. Ja.
En toen werd de pers ook een beetje gedaan. Heeft hij in de stang, in het frame. Een soort aandrijfmotortje, weet je wel.
Ja, maar
die jonge dame, Belgische dame, die werd daarop gepakt. Ja. Hè?
Maar dat is ook nooit bewezen, hè?
Ja. Nee, maar daarvoor dacht ik Pogacar ook in die tijdrit tegen Roglic. Ja. Dat was een onwerkelijke tijd die daar omhoog ging.
Ja, dat bleek ook wel. Waar die Roglic, of die Pogacar, die heeft in de Ronde van Spanje heeft hij veel minder goede tijd gereden. Werd hij ook geen eerste.
Nee, klopt. Hij
geloof zesde of zoiets. Ja. En, ja, en in de Tour reed hij als een duivel.
Ja, ja. Maar nou even vandaag het verval, want daar hadden we het voor 8 uur over. Dat ging even over Musselkanaal. En ze vroegen mij even van wat denk jij ervan? Maar ik denk dat jij als echte sportman bij een voetbalclub. De voetbalwedstrijd is over en dan zitten ze in de bus en daar gebruikt men doping. En wat nu? De trainer weg?
Ja.
Nou,
goed, wat moet je ervoor zeggen? Dat past een beetje in deze tijd, hè? De genotsmiddelen. Hè? Het is meer echt geen doping natuurlijk, het is meer genotsmiddelen, een lijntje.
Maar het wordt wel gebeurd in de artiestenwereld.
En dat is juist ook de pers, juist. Heel veel mensen in Nederland die snuiven een kooklijntjes.
Ja.
Nou ja, en dat doen die amateurvoetballers nu ook blijkbaar. En, nou ja, je leest ook, zeker in Saskanaal, CETA is daar ook een keer aangeschreven als een club waar wel eens wat gebruikt wordt in die sfeer. Maar wat moet je ervoor zeggen?
Ja.
Het is, ik snap Wessel Woordman wel, dat ken ik nog wel als linksbuiten van Emmen heeft hij nog gespeeld.
Ja, was een goeie.
Ja, en groot talent, maar heeft het net niet gered. Maar nee. Het was een beetje type Jacques Wijker.
Ja.
Voetbal. Ja. Jij bij Drenthe en Woordman bij Emmen.
Ja, ook maar, links buiten.
Ja. Maar goed, in ieder geval, die kooklijntjes, ja, ik dacht een beetje stoer doen dan hij was natuurlijk in die bus.
Ja. Dat denk ik ook, ja.
Ja,
dat denk ik ook,
ja. Want waar word je er wijzer van?
Nee, nou, niks, want de wedstrijd was ook al voorbij, denk ik. Ja. Maar ik weet niet of dat voor die tijd ook gebeurd was. Maar oké, het hele verhaal, of het nu doping of in dit geval snuiverij is, ja, dat moeten we nog maar even
afwachten. Ja, tussen wereld is een
schering. Ja, dat is gewoon een schering en inslag. Ja. Ik wou even terugkomen op de EK wielrennen. Hoe heb jij dat ervaren hier in Nederland?
Nou, hartstikke positief. Was natuurlijk een goed evenement voor Drenthe. Een hele mooie exposure gehad. Dagelijks op televisie, live. Hè, op de NOS. Dus, en ook tussen Eurosport en alle aanverwante Europese zenders.
Mm-hmm.
Veel publiek, ook ik ben bij de start geweest in Assen. Ja, het was heel erg gezellig, sfeervol op die zondagochtend. Ja, ja. Maar overal langs het parcours stonden ook veel mensen. Op de berg, ik heb nooit veel mensen op die Vanberg gezien. Ja, er was één smetje, er was de mislukte start in Meppel.
Ja, de dames.
En waardoor, dat is natuurlijk veel vervelend. Meppel die betaalt daar, geloof ik, €35.000 voor om de stad te hebben daar. En was afgesproken dat we dan een rondje zouden rijden door de stad. En zo is ook in Assen gebeurd eerst. Mm-hmm. En dat is mislukt door organisatorische fouten.
Ja.
En ik dacht, toen dat ontdekt werd, waren ze nog in Meppel. Rij nog even een rondje
door Meppel. Ja, ik reis nog even terug.
Dat snap ik dan niet. Dan
denk nee, we hebben die motor aan.
Maar het zal wel zo strak in het schema gezeten hebben dat ze daardoor op andere punten misschien in de knel kwamen. Want je zit met spoorwegen hoofdhangen hier en daar. Er wordt allemaal een beetje via het spoorboekje bekeken of dat allemaal kan. Hè.
Mm-hmm.
Dus Ja, maar goed, voor Meppel is het heel sneu natuurlijk, want ja, je wilt je stad laten zien, want de wedstrijd was van begin tot eind op televisie, op Eurosport.
Ja.
Ja, en dan lukt dat niet. En ik kan me voorstellen dat je dan met de organisatie even in gesprek gaat.
Ze wouden de wereld nog laten zien dat je Meppel de kop kon keren.
Ja, Meppel je kop kunt keren.
Ja,
en waar komt die uitdrukking
ja, vandaan? Ja, maar nou, wat denk je? We zullen eens even kijken of onze...
Was er dat de Henk Baron, weet jij dat waarom je
kop... Ik heb graag Henk Baron er even.
Nee, dat weet ik niet.
Nou, vroeger waren die schepen... Die konden dus niet doorvaren.
Ja,
en er was maar één mogelijkheid in Meppel. En daar kon je dus zeg maar draaien om weer terug te gaan. Dus dat noemde je de kopkeren.
Ja. Kop van het schip, hè?
Ja, maar dat deden ze in Stavoren ook, hè? Kopkeren.
Oh, ja?
Maar dat deden ze met de locomotief van vroeger.
Ja,
want, die kon niet door het IJsselmeer.
Okay. Hey.
En die kwam daar op een draaiplaat en de kop werd gekeerd en dan gingen ze weer.
Ja, ja, Stavoren, Enkhuizen, de veerdienst.
Ja, ja, zeker. Nou Henk, wat heb je weer wat geleerd?
Ja, ja. Eigenlijk wist ik het ook wel, maar ik was er
niet. Ja, maar jij dacht, ik ga het niet vertellen.
Nee, nee,
ik heb vlakbij de Van Starkborg nou gewoon en daar staat ook zo'n innaam. Daar kon je ook de kop keren.
Ja.
Dus. Maar terugkomend op de EK nog even, dat was Emmen, stond vorige week in de krant in de Drentse edities. Ja. Die is over de smaak toch pakken dat die, dat was een bericht in de krant. En men wil meer grote evenementen. Nou, in,
ja, klopt, ja. Heb je
dat gelezen?
Ja, heb ik gelezen, ja.
Nou ja, dat zegt al dus dat ze waren zeer tevreden. Hoewel ik denk, die start in de wildparks, hoe heet dat?
Ja, de dierentuin.
Ja, de dierentuin. Er vond ik geen geslaagde happening, nee, ik zag geen enkel beest.
Nee, maar op dat moment...
Als je daar start, dan moet je toch iets laten zien van die dierentuin. Ja. Bij de tijdritten, nou, na 300 meter waren ze uit het park en er was geen beest in beeld.
Nee.
Dus ze hadden in ieder geval, vanuit de lucht, en weet ik veel, misschien kon dat niet hoor, dat die beesten
Nee, dat denk ik ook niet. Die beesten werden helemaal gek natuurlijk van het wielrennen. Dus,
Als jij Wildlands wil promoten...
Dat is waar.
Dan moet je dat ook optimaal doen, lijkt mij.
Nou ja,
dat vond ik persoonlijk als buitenstaander vond ik dat niet goed.
Een tweede keus hebben ze, waarschijnlijk.
Ja.
Buiten dat was er ook nog een nieuwtje met Emma, maar misschien valt dat ook onder die regeling. De vrouwen gaan ook voetballen met Emma.
Ja.
Ja, ja, wat dat verbaast mij niet. Wat vind je ervan?
Ja, dat is een hype natuurlijk. Dat, eerst bij Groningen en Wereld zijn ze al een jaar of twee bezig met een jeugdteam, meisjesteam. En dat moet er... TZT binnen 3 jaar geloof ik naar de Eredivisie.
Ja.
En, maar ja, ze hebben een probleem met accommodatie. Maar ze kunnen nergens terecht eigenlijk. Want de Koppers Noorden dat is helemaal bezet met amateurclubs. En FC Groningen is te verstaan gegeven dat er voor de proftak geen plaats meer is op Koppers Noorden. Dus die moeten straks verkassen. Maar wanneer is niet duidelijk. Nee. Want er liggen totaal nog geen plannen waar FC Groningen een alternatief trainingscomplex kan krijgen.
Nee.
En dat is natuurlijk hartstikke slecht van de gemeente, want die moet daar natuurlijk al lang mee bezig zijn geweest. Al toen het nieuwe gebouw, dat weet je, dat mooie gebouw, Topsport Zorgcentrum heet dat, daar neergezet werd, dan was al duidelijk dat de groei van het FC Groningen zodanig was dat ze daar gewoon meer velden op eisten. Nou, dat hebben ze niet gekregen. De raad heeft duidelijk gezegd, Corpus en Orden blijft voor de breedte sport.
Ja, maar we gaan even terug naar het verhaal waar we het net over hadden. De FC Groningen en met name het voetbal in Groningen. Want de ruimte is er natuurlijk niet zoveel. Dat heb je net ook al aangegeven. En nou hebben we dus gehoord van Dick, dat die is op de hoogte dat men op zoek is naar accommodatie. En toen eerst zei Jacques van Arden, hebben we nog wat? We hebben nog wel wat ergens... daar boven...
Nou, dat is afgewezen, Zuidbroek.
Daar zou het stadion ook naartoe. Maar daar kun je natuurlijk wel een trainingscomplex maken. En dat hoeft niet in de stad.
Nee. Maar nu zeg... Nee.
Ik ben ooit op het trainingscomplex van Newcastle United geweest. Nou, dat is hectares groot. Hè? Daar staan hallen, compleet overdekt, voetbalvelden. Je kunt het niet afkijken, maar dat is helemaal buiten de stad.
Ja.
Nou, en in Engeland...
Vitesse speelt ook buiten de stad.
Ja.
Dus we bij een Papendal, de buurt daar, Wageningse Berg.
Ja.
Dus,
Wageningse Berg was trouwens nog een paar weken geleden in het nieuws. Daar werd nog om een of andere reden gevoetbald door. Nou weet ik even niet, maar de accommodatie is er nog. En
die is er
nog, die staat er ook nog.
Die staat, dat is een reliquie. Maar FC Groningen, die is wel op zoek natuurlijk naar een alternatief. Want de gemeente heeft gezegd, FC Groningen moet maar met een plan komen. Terwijl, eigenlijk moet de gemeente natuurlijk eerst met een plan komen. Ja. Wil ons FC Groningen houden met een trainingsaccommodatie of niet? Want het gaat natuurlijk niet om twee veldjes. Hè? Het gaat om 10 velden waar FC Groningen voor de profsectie nodig heeft. Dat is er gewoon een beetje. En er moet natuurlijk ook een sporthal bij. Indoor, ja, voor indoor trainingen en alles wat erbij hoort. Dus, en ja, ik heb al gehoord dat inmiddels ook dat ze ook wel rondkijken in de gemeente Tinalo.
Nou, we moeten eens even met de burgemeester overleggen.
Hier zijn genoeg percelen waar ze nog terecht kunnen. Ik denk al aan Te Borg. Dat is vlakbij het huidige trainingscomplex.
Oh, maar daar hebben we wel wat van. Hè? We hebben wel wat van Te Borg. Ja.
Maar jij denkt de velden om het casino heen leggen.
Ja,
maar
dat denk jij. Dat wou jij doen. Ja, blijven gokken op bij jou.
Dat zou kunnen. Dan zijn ze het casino kwijt in de stad. En
dat ze gaan als
trainingscomplex. Ja. Maar ik hoor ook wel dat ze bij de Prins Bernhardhoef aan het kijken zijn. Daarachter, dat is nu heel ruimte. Ja. Waar vroeger die parkeerplaatsen waren.
Ja, van de Bernhardhoef. Maar als jij zegt dus nu over 10 velden. Die 10 velden kunnen er niet liggen. Dan kom je dus in het gebied wat de overgang is naar het veengebied. Ja. En dan wordt het even wat minder, denk ik. Dik,
maar voor op korte termijn heb ik vaak al getipt.
Ja.
Haal die vrouwen van FC Groningen binnen. Want dat is booming business.
Yes.
Die vrouwen die zijn weg naar de Eredivisie, want alle clubs in het betaald voetbal die zijn wel overtuigd inmiddels dat je het niet meer zonder vrouwenvoetbal kan. Inmiddels is Emmen heeft zich ook wel gevoegd in dat rijtje, maar FC Groningen heeft voor de vrouwen ook geen goede trainingsaccommodatie. In Fries, bij ons bij Vaco, dat is natuurlijk een ideale trainingsaccommodatie. Zelfs een ideaal hoofdveld wordt heel goed besproeid en onderhouden tegenwoordig. Die velden kan FC Groningen nog veel mooier maken, want je hebt een speciale groundsman daarvoor. Vaak al inmiddels ook wel Tom van Wijk, maar die heeft ook bij Groningen gewerkt, dus die kunnen mooi samenwerken. En ik denk dat voor die vrouwen een hele prima ontwikkeling is. En ook voor Fries een mooie attractie zou zijn, want als je daar Eredivisie voetbalvrouwen hebt, zaterdagsmiddags en zondagsmiddag om 12 uur op televisie, beter reclame.
Heb je daar maar 1 veld voor nodig? Nee, je hebt wel meer velden ervoor nodig, toch?
We hebben een heel groot trainingsveld.
Ja.
En we hebben een mooi hoofdveld. En dat zou best inpasbaar zijn.
Maar
het gaat maar om 1 team bij FC Groningen. Twee teams.
Maar Dick, hoe lang is men onderweg om in de Eredivisie te komen? Want ik begreep...
Als Groningen zegt, volgend jaar, we hebben genoeg mensen.
Ja, maar woorden van jou zijn nog niet koud, hè? Dat ze met een meisjesteam zijn begonnen, hè?
Zijn ze mee begonnen, ja. Maar die worden elk jaar ouder.
Ja, maar dat zijn nog geen dames, hè, van 22.
Nee, maar die meisjes die 17, 18 zijn, en er zijn ook die en 19, die kunnen rustig in de Eredivisie spelen.
Ja,
dat is geen probleem. Daar hoef je geen dames van 25 voor te hebben.
Nee, maar wel een paar erbij, toch?
Ja, tuurlijk. Maar goed, die haalden er toch bij dan.
Oh ja.
Heerenveen had ook geen spelers alleen naar Heerenveen.
Nee, maar dat was gewoon een andere
gaan
tijd.
Betaald voetbal, gaan met professioneel dames vrouwenvoetbal spelen. Dan hadden ze toch... En je hebt een heleboel een talentvol team. En de helft ervan is inzetbaar voor de Eredivisie. En de rest haal je toch op.
Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Het is net zo makkelijk.
Ja,
nee, maar dat doen die andere clubs zo.
Ja, dat klopt. Maar de basis bij de FC is om,
nog niet
te beginnen en dat uit te bouwen.
Ja.
En dan een paar ophalen.
Nou, dat is vaak ideaal voor.
Ja, maar dat ben ik met je eens. Om nou te zeggen van we hebben er 5 en we moeten er nog 15 ophalen. Nou, ik denk niet dat in de portemonnee...
Er is genoeg belangstelling. Er zijn maar een heleboel meisjes. En die zijn niet allemaal dus net met mannenvoetbal... Alle talenten zullen niet in het eerste team komen, maar nogmaals, dat vul je aan met aantrekken van speelsters.
Nou, bij de FC, bij de mannen, daar begint het erop te lijken, hoor. Dat de talenten wel in het eerste komen, zo langzamerhand. Want de rest weet ik niet of die het halen.
Maar ze weten heus wel, dat komt ook door de gemeente Groningen.
Ja, uiteraard.
Dat is die nogal tug op dat soort ontwikkelingen in de maatschappij.
Ja.
De vrouwen nemen steeds een belangrijke positie in de sport. Dat is dat wielrennen zo, dat is een andere sport zo, dat is ook met voetbal. En ik denk dat Nijland heeft had niks mee te maken met vrouwenvoetbal en dit en dat. Die wou er niks van weten, maar nu inmiddels is het toch een leiding die de oren laat hangen naar de politieke wens van...
Zou dat met de leeftijd van Nijland te maken hebben, dacht je, Dick? Dat je er niks mee te maken
zou best kunnen
hebben?
Ja.
Ach, dat geintje.
Ook met geld natuurlijk, want kost ook geld.
Maar daar valt en staat alles mee.
Ja. Dus, maar Nijland moest er niks van hebben. En Gudde inmiddels heeft zich helemaal geconformeerd aan de, aan de wensen van vrouwenvoetbal bij FC Groningen. Nou, ja. Ja. Wachten af.
Ja, oké. Okay.
Nou, dan gaan we ervoor.
Maar Tinalo wacht bijzondere ontwikkelingen op dat gebied misschien wel.
Dat begrijpen we dus nu. Ja, oké. Okay. Even de bijzondere ontwikkelingen die er dus zijn op in de turnwereld. Want wij hebben natuurlijk jarenlang toch niet echt op topniveau meegeturnd. En wat zien we dus na de kwalificatie voor Parijs? Hebben we zowel de turnsters als de turners zich gekwalificeerd. Ik moet zeggen, echt wel een topprestatie zeg voor de Nederlandse turnwereld. Dan even naar...
Ja, over dat turnen, hè?
Ja, doe eens.
Dat was twee jaar geleden met dood en begraven verklaard.
Ja, sport, zeker. Ja, zeker. Ja. Maar er was er ook gedonder over...
Ja, dat weet ik wel. Dat terecht. Maar goed, hoe snel het kan gaan... Turnen is helemaal... Dat leven of meer of nooit tevoren bij die vrouwen. En bij de mannen ook.
Dus ja, zelfs de mannen
ook de mannen zijn gekwalificeerd voor Parijs. En de vrouwen.
Ja,
dat is nooit eerder gebeurd. Dus die turnsport... Die heeft een enorme tikken gehad... Met de grensoverschrijdende gedrag van die trainers en coaches... Maar die zijn razendsnel, hebben ze zich blijkbaar hersteld. Want anders kun je dit niet bereiken. Want, en ze zijn ook nog echt wereldtop. Hè, want die,
ja, vier, vierde plaats.
Bij de eerste vijf. En zesde en zevende. Ja. Dus allemaal
De turners moesten wel een oude turner vasthalen halen. Maar oké, dan nog. Nou toch, ze hebben zich gekwalificeerd voor Parijs. Ik wou nog even naar Gijs. Want ook we horen dan af en toe wel hier... Naast in de studio dat het allemaal goed gaat met Gijs. Ik heb begrepen dat het pas na de derde wedstrijd wordt gaat het goed. Want nu ging het niet helemaal goed.
Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Want ze krijgen nu de koploper, de Capitals uit Leeuwarden. En die staan ongeslagen met heel veel goals bovenaan. Dus die wedstrijd die strepen we ook even door. En Gijs moet niet bij als lelijk eentje in de... In de competitie komen, dat gebeurt natuurlijk niet. Want ze hebben wel de hoger geplaatsten gehad, waarvan twee uitwedstrijden zijn. Dus de thuiswedstrijden, dat is altijd een ander verhaal. Wat is er, Henk?
Hij wil muziek draaien.
We gaan afsluiten.
Nee.
Oh, nou, dan stoppen we.
Ja, we stoppen ermee.
Ik wou net een verhaal over Gijs vertellen.
Ja, maar dat lukt nou niet meer.
Volgende keer.
Morgen.
Morgen. Dick, bedankt voor je komst hier naar ons toe.
Het was een waar genoegen, mensen.
Ja, fijn zo. Dat horen we graag.